Gemeente, ik wil graag met u nadenken over het thema Licht overwint de duisternis. Licht overwint de duisternis. En ik heb één tekst waar dat heel specifiek in verkondigd wordt. En dat wil ik graag met u lezen. Dat is uit Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8 en dan vers 12. Ik heb bewust het thema niet genoemd licht en duisternis, of alleen licht in de duisternis. Nee, bewust genoemd licht overwint de duisternis. Daar wil ik graag met u over nadenken vanuit Johannes 8 vanaf vers 12. Waar staat, Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Het eerste deel van deze tekst is wel bekend, dat Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Alleen als je ook de hele tekst hebt, kom je direct die tweedeling tegen, licht en duisternis. Nou, ik wil graag ook vanuit de context van deze tekst dit met u verduidelijken. Want dat is ook op de Bijbelschool al jaren verkondigd. Een tekst nooit uit zijn verband halen. Altijd een tekst lezen in zijn hele verband, in zijn hele context. En deze vers is wel op een heel specifiek en zeker dit jaar op een speciale datum ook door Jezus verkondigd. Alleen om ook die context, het verband te schetsen. Ik hoorde onlangs de opmerking van een voorganger en die zei, de wereld heeft geen probleem met de duivel, maar met God. Daar moest ik even over nadenken. De wereld heeft geen probleem met de duivel, maar met God. Toen ik daar wat langer over nadacht, dacht ik, ja, klopt. Alleen die komt eerst even wat anders binnen. Want sinds de zondeval is de wereld van God afgeweken. Licht in de duisternis. En Jezus kwam juist om de werken van de duisternis te verbreken. Dus dat deze tekst natuurlijk alles te maken heeft. En Jezus zegt het zelf. Ik ben het licht der wereld. En wie in mij is, overwint die duisternis. Anders blijf je in die duisternis. En zeker in de situatie in de wereld, ook in Israël. En ik spreek met name namens de christelijke ambassade Jeruzalem. En juist ook deze tekst kwam dit jaar nogal naar ons toe. Laat mij uitleggen. Dat Jezus met name komt om de werken van de duisternis te vernietigen. Want de wereld heeft een hekel aan God. En weet u, de wereld wil juist het liefste dat God weg is. Alleen nu kun je wel tegen God gaan vechten met stokken en zwaarden en kruisraketten en weet ik het wel allemaal, maar je raakt God niet. Alleen in de Bijbel, als je tegen God bent, de naam van God in de Bijbel is Hashem, de naam. Dus de wereld die in de duisternis ligt, heeft een hekel, heeft een probleem met God. En is dus anti-Shem. Alleen als je God niet kunt raken, wat doe je dan? Dan ga je de knecht van God op aarde een lesje leren. Met name Gods volk Israël. En dan wordt het anti-Semitisme, antisemitisme. En dat hebben we dit jaar ook nadrukkelijk weer meegemaakt. Wij waren met 3.500 christenen uit 100 landen op het Loofhuttenfeest in Israël. En op 5 oktober waren we met ruim 600 mensen in allerlei bussen richting de Gazastrook. Om die kibbutzen langs de Gazastrook te bemoedigen. Want die hebben de laatste jaren al een hoop over zich heen gehad. We hebben onder andere een aantal jaren geleden al brandblusapparatuur gegeven. Want toen kwam er vanuit de Gazastrook allemaal luchtballonnen met vuurwerk. En dat werd in het rijpe graan gedaan, zodat dat dood en vernietiging was. We hebben inmiddels als christelijke ambassade 200 schuilkelders gegeven. Dat is ook nodig, helaas in dat gebied. En 2 jaar geleden waren we daar ter bemoediging en hebben we alarminstallaties gegeven. Hou die even vast. Dit jaar waren we er ter bemoediging 5 oktober. En de burgemeester van dat gebied sprak ons toe. En we zaten met de mensen te lunchen in de Loofhut. Want ja, het was Loofhuttenfeest. En precies 2 dagen later, 7 oktober, u weet het, was daar die verschrikkelijke aanval. Jongens, ik zal u bewust de beelden niet tonen. Want als je hoort van de ooggetuigen hoe dat daar was, dat ze de mensen gemarteld hebben, gedood hebben, opgehangen hebben en vervolgens verbrand hebben, het is te afschuwelijk voor woorden. Dat is puur duisternis. Hamas betekent ook geweld. En dan zitten ze ook nog in de duisternis van die tunnels. En dan hebben ze zoveel gegijzelden, vrouwen en kinderen en bejaarden, die zijn als een menselijk schild om hen heen. Nou, dan weet je hoe laat het is. De wereld ligt in duisternis en is tegen God en ook tegen de knecht van God, Israël. En als we nou deze tekst hebben, Johannes 8 vers 11. Wanneer is die uitgesproken? Laten we de context bekijken. In Johannes 7 is dat Jezus met zijn discipelen op weg gaat naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Het grote feest. Kennen wij als christenen niet, maar dan missen we ook de zegen. Jezus heeft dat gevierd, Johannes 7 staat dat. En dan op de hoogtijdag van dat feest, wanneer het volk van God gaat bidden bij de tempel om regen. Want dan is het vanaf het voorjaar Pasen tot het Loofhuttenfeest in de herfst, regent het daar niet. Maar dan bidt men op het Loofhuttenfeest weer voor de volgende periode dat God regen geeft en dus weer voorspoed geeft, zodat je het volgend jaar erop weer koren hebt, brood om te eten. En als het hele volk daar bij die tempel staat om te bidden, Heer geef voorspoed, Heer geef regen, Heer geef heil. In het Hebreeuws heet dat, ze bidden gewoon, Heer geef Yeshua. En dan lezen we in Johannes 7 vers 37 dat Yeshua, Jezus, gaat staan en riep. Dus iedereen kon het horen en hem zien. Wie dan dorst heeft, kom tot mij en drinken en een bron van levend water zal uit je binnenste komen. Dat profeteerde Jezus van de Heilige Geest die in ieder zal ontvangen die in hem gelooft. En dan is dat feest voorbij en dan gaat Jezus met zijn discipelen overnacht nog op de Olijfberg. En de volgende ochtend is hij weer bij de tempel. En dan is er 1 extra dag en dat heet de vreugde van de Torah. De vreugde van dat Israël Gods woord heeft gekregen. En als er na een week van feest de mensen zich weer opmaken om weer naar huis te gaan, dan worden ze gezegend vanuit Jeruzalem. Met de zegen, want dat is precies aan het eind van de lezingen van de 5 boeken van Mozes. Aan het eind staat, Deuteronomium 34, de zegen van de Almachtige. Dus men gaat vanuit Jeruzalem, waar ze 7 dagen het feest gevierd hebben, weer onderweg naar huis, dragende de zegen. En op dat moment gaat Jezus bij de tempel staan. En als die zegen is uitgesproken en de Torah geëindigd is, maar omdat Gods woord nooit eindigt, direct weer vanaf begin begint, lezen ze ook op diezelfde dag Genesis 1. En dan is het eerste woord wat God zegt, er zij licht. En dan gaat Jezus daar staan en namens de Vader, en Jezus is één met de Vader, zegt hij, ik ben. Hallo, dat mag je zomaar niet zeggen. Alleen ik ben die ik ben, zegt dat. Maar Jezus is één met de Vader en in naam van de Vader zegt hij, ik ben het licht der wereld. En dat is de tekst waar we het over hebben. En precies op dat moment, we waren in Jeruzalem, 7 oktober, we waren op rit om naar de klaagmuur te gaan om met Israël dat vreugde van de wet te vieren. En toen was het ineens niet meer nodig. De luchtalarmen gingen af en in plaats van dat we het feest gingen vieren, zijn we in de schuilkelder. De vijand heeft de vreugde geroofd. En dat is precies wat de tegenstander altijd wil, om je weer terug te brengen in die slavernij. In de duisternis, tot in de tunnels toe. Alleen, direct vanaf 7 oktober zijn we als christenen begonnen te bidden. Dat is ons geestelijkste wapen. Direct vanaf 7 oktober, wereldwijd, als christelijke ambassade die dat faciliteert via Zoom en Teams en al die moderne middelen, dat we iedere dag bidden voor deze situatie. Dat God een God van licht is, die zelf licht in die tunnels kan geven, zodat de waarheid boven tafel komt. Weet u, anderhalf week geleden stond er in bijna alle Israëlische kranten een grote one-liner. Dat de christelijke ambassade heeft 3000 levens gered. Ik denk zo. Hoe weten ze dat? Ja, het artikel stond. Die alarminstallaties die wij 2 jaar geleden gegeven hebben. Is op 7 oktober gebruikt. Zodat al die mensen, die 5 kibbutzen langs de Gazastrook, op tijd geïnformeerd kon worden. En in die 200 schuilkelders zich konden verbergen. Zodat ze door de vijand niet gezien werden. Want het is bekend. Ze hebben een aantal terroristen gedood. En in de achterzak van hun jeans waren briefjes waarop stond dat ze van plan waren 5000 Joden een kopje kleiner te maken. Het waren er helaas 1200, 1000 gewonden en 240 gegijzelden. Dat is nog veel te veel. Maar niet die 5000 die ze van plan waren. Dus mede door wat wij als christenen, ook namens u, daar in Israël mochten geven, zijn zoveel mensen beschermd en bewaard gebleven. Weet u, als we deze tekst in zijn context lezen, want na Johannes 7 heb je Johannes 8. Dat Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. En dan direct daarna Johannes 9 laat Jezus ook zien dat hij het niet alleen bij woorden laat, maar dat hij het ook doet. In Johannes 9 vooral dat Jezus een blind geborene geneest. En als je dan de context een beetje snapt, want bij die tempel is iets bijzonders aan de hand. Toen koning David Jebus wilde veroveren, zeiden de Jebusieten, je komt er nooit in. Lammen en blinden zullen je tegenhouden. Maar David was een herder. En die wist, schapen en alles is van water afhankelijk. Zeker daar in het Midden-Oosten. Dus hij volgde het pad van het water via de waterpoort. Veroverde hij Jebus en maakte daar Jeruzalem van. Maar hij zei direct, lammen en blinden mogen niet in het huis van God komen. En wat doet nou onze Heer Jezus Christus als grote zoon van David? Hij doet iets heel bijzonders daar op die plek. Hij gaat aan de noordkant van de Tempelberg, bij het badwater van Bethesda, gaat hij een verlamde genezen. Die man die 38 jaar verlamd was. En aan de zuidkant van de Tempelberg, het badwater van Siloam, heeft hij een blind geborene genezen. Johannes hoofdstuk 9. Dus waar kwamen die lammen en die blinden elkaar tegen? In het huis van de Heer. Amen. Er is plek voor iedereen. En dan, na Johannes 9, zien we in Johannes 10, dat ook vroeger al Israël niet er mocht zijn. Nu die kreten die je overal wel je hoort, Free Palestine from the river to the sea, is puur antisemitisch. En waarom? Want Israël mag daar niet zijn. En waarom niet? Heel eenvoudig, mensen. De wereld ligt in duisternis. En de prins van de duisternis, we weten wie die is, wil maar één ding, dat de Messias niet terugkomt. En Jezus kan pas terugkomen als er drie dingen vervuld zijn, lezen we in de schrift. Ten eerste dat het evangelie de wereld rond moet. Nou, dat is bijna zover. De tweede is, Israël zal verstrooid worden en weer terugkeren. Nou, dat zien we vanaf 1948, dat God zijn teken van de eindtijd er neerzet. Dat Israël weer terug is in het land. En de derde teken is, zegt Jezus in Matthäus 23 tegen de inwoners van Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien. Totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En daarom is die strijd daar nu in de Gazastrook niet over de Gazastrook. Dat is maar het begin. Weet u hoe de Hamas deze strijd genoemd heeft? El-Aqsa-storm. Nou, El-Aqsa is het Arabisch voor de Tempelberg. Het draait uiteindelijk allemaal om de Tempelberg. En nu staat er zo'n islamitisch heiligdom waarboven staat, God heeft geen zoon. Mensen, als dat waar is, dan heeft dat geen zin dat u hier zit, hè? Als God geen zoon heeft, wat heeft het dan voor zin dat u hier zit? Maar God heeft een zoon. En wij geloven dat hij niet alleen gekruisigd is, maar ook is opgestaan. En dat hij met Advent niet alleen terugkeert als een babytje in de kribben, dat vindt iedereen nog wel aandoenlijk. Maar over kerst heen is het Advent van de grote dag. Dat we samen met Israël uitzien naar de grote dag, dat God Jezus gaat zenden. En waar komt Jezus terug? Op de Agnietenberg in Zwolle. Ja, ik kom uit Zwolle, dus ja, iedereen bij ons, iedereen, ja. Je bent natuurlijk op je eigen gemeente georiënteerd. Dus ja, het draait allemaal om onze. Dus ja, Jezus kan niet anders dan op de Agnietenberg terugkomen. Nee, wat zegt de Bijbel? Hij komt terug op de Olijfberg. Daarom is die strijd nu ook zo hevig daar. En het liefst had Hamas gehad dat zij vanuit het Westen en Hezbollah vanuit het Noorden en vanuit de Westbank en het liefst nog Iran erbij, dat ze allemaal die strijd om Jeruzalem nu al zouden hebben. Maar ze hebben met één ding geen rekening gehouden. Dat er nu voor het eerst in 2000 jaar miljoenen christenen bidden voor de vrede en de veiligheid van Gods volk. En weet u, door al die toestanden heen, het is niet alleen daar, hè, het is ook hier. Het antisemitisme is ook in Nederland. Hè? Want de wereld ligt in duisternis en wil God en zijn volk niet. En weet u, de strijd is niet alleen tegen Israël. Het zijn de mensen van de zaterdag. Ze willen het liefst eerst de mensen van de zaterdag en dan de mensen van de zondag pakken. En daarom is het goed dat wij gefundeerd zijn in het woord, zodat we weten waar onze hoop ligt. Want in Johannes 10 lezen we het verhaal van de tempelinwijding in de winter. De 24ste van de wintermaand. In Israël was het een bijzonder feest. Want dat is pas ingesteld toen ook Israël er in die tijd niet mocht zijn. De Griekse overheersers wilden niet dat Israël daar was. En ze mochten de Shabbat niet vieren. Er mocht geen besnijdenis zijn. Ze mochten de tempel, de menorah, het eeuwige licht niet aansteken. Er werd zelfs een varken op het altaar van de Heer geofferd. Want Israël moest zich maar assimileren aan de wereld. En toen na 3 jaar strijd is uiteindelijk toch de tempel weer ingewijd. Hebben ze het licht van de kandelaar weer laten branden en deed God een wonder. En over dat feest heeft ook Jezus gevierd. Want dat lezen we in Johannes hoofdstuk 10. En daar staat dan het verhaal dat Jezus ook bij die tempel herinwijding was. In het Hebreeuws heet dat het Chanukka-feest, wat afgelopen week wereldwijd gevierd werd. En dan vragen de Joden aan Jezus, bent u de Messias? Vind ik nou zo mooi, hè? Dat die vraag in de Bijbel staat. En daar staat, want het is dan wel zo, als wij iets niet begrijpen van iemand, of iemand niet goed kennen, of weet ik wat, dan gaan we naar iemand anders toe, en dan vragen, hoe zit dat met die en die? En voordat u weet, is het eerder roddel dan openlijk gesprek. Maar de Joden die daar vragen hebben, komen bij Jezus zelf. En vragen, bent u nou die Messias, die Christus? Ik zal nu niet het hele verhaal van het Chanukka-feest en alles wat daarom gebruikelijk is te lezen met u delen. Maar wel, ik heb 1 schilderij. En dat is van een beroemde Jood, die kent u wellicht, de naam misschien van gehoord, dat is Marc Chagall. En Marc Chagall is beroemd van die gebrandschilderde ramen die in de synagoge van het ziekenhuis, het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Met die gebrandschilderde ramen die afhankelijk waar de zon opkomt en door die ramen heen schijnt, zijn er 12 ramen naar gelang van de 12 stammen van Israël. 'S Ochtends heb je natuurlijk het blauwe licht en dan overdag het gele en 's avonds het rode licht. Afhankelijk van die kleurschakering zijn die gebrandschilderde ramen. Wellicht ooit eens van gehoord. Maar hij heeft ook dit schilderij geschilderd. The White Crucifixion. En die heeft hij in 1938 geschilderd. Dus dat was nog voor de Kristallnacht, dat was nog voor de Holocaust, dat was nog voor de staat Israël, dat was nog voordat de Messiaanse beweging ontstond. Dat zijn dus Joden die in Jezus geloven. En hij was toen al in 1938 zeer, ja, hoe noem je dat, geïntrigeerd door wie is Jezus. En heeft hij dit schilderij gemaakt. En als je aan christenen vraagt, wat zie je nou op dit schilderij? Dan is het antwoord duidelijk. Als je aan Joden vraagt, kijk eens naar dit schilderij, is het antwoord ook duidelijk. De christenen kijken naar die persoon op het kruis. En de Joden kijken naar alles wat er omheen is. Alles wat er omheen is, zijn alle verschrikkingen die Israël, nou ja, zijn ondergaan. De pogroms, de kruistochten, de holocaust en noem alles maar op. Dat zien wij vaak niet zo. De Joden zien vaak te weinig dat Jezus ook aan het kruis is gegaan. Wij zien wel Jezus aan het kruis, maar de rest zien wij niet zo. En dat Jezus een Jood is. Weet u wat boven dat kruis stond? Jezus van Nazareth, koning der Joden. Ja, dat kent u. In het Latijn stond daar Inri. Misschien kent u dat van die schilderijen van Rembrandt. Weet u wat er in het Hebreeuws boven stond? Want het stond in 3 talen. Kijk, Yeshua Anazarim Vemelech Hayuduhim. Afgekort, J-H-W-H. Dat is de afkorting van God, van Yahweh. Dus dat God in zijn zoon daar voor ons aan het kruis is geweest. En Jezus komt straks ook terug als koning der Joden. Dus hoe we het wenden of keren, wij zijn als gelovigen verbonden met een Joodse Messias, een Joodse Heer en Heiland. En pas komt Jezus terug wanneer wij samen met Israël zeggen, gezegend Hij die komt in de naam des Heren. En weet u, als wij als gelovigen juist ook een, ja, laten we zeggen, een handreiking naar Israël doen. Wij hebben alle zegen via Israël ontvangen. Gods woord hebben we via Israël gekregen. Door 40 Joodse schrijvers opgeschreven. Ook Jezus was een Joodse rabbi. He, Matthäus' evangelie begint met 3 keer 14 geslachten, 100% Joods. Ook de Heilige Geest met Pinksteren uitgestort, de bovenzaal, aan de 120 mensen. Daar was nog geen Nederlander bij. Dus wij hebben, en dat zegt de Bijbel, alle zegening via Israël ontvangen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Weet u dat wij dan ook een opdracht naar hen hebben? En het mandaat van de christelijke ambassade staat in Johannes in Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk. En als wij daar een aantal jaren geleden bij de Gazastrook die brandblusapparatuur in die 200 schuilkelders en die alarminstallatie gegeven hebben, is dat om hen te troosten. En weet u, die tekst heeft altijd een bepaalde diepgang. Want troost, troost mijn volk. Als je dat oppervlakkig leest, dan denk je aan, nou, een moeder die zeg maar een kind troost. Dat is al een geweldig iets. Maar de tekst gaat nog even verder, want wie is de trooster? Dat is Jezus. En wie is die andere trooster die bij ons is, die in ons is, die ons leidt in de volle waarheid? Dat is de Heilige Geest. En dat bidden we juist ook Israël toe, dat ze de troost van Gods Geest mogen zien. En dat de Geest van genade en gebeden over hen komt, zodat ze ook mogen zien wie hun eigen Messias is. Want als ze niet weten wie hij is, kunnen ze ook niet roepen om Heer, geef ons Yeshua. En daarom is het juist ook van belang dat wij als christenen ook bidden voor die vrede van Jeruzalem. En door de situatie heen gebeurt er iets aan beide kanten. Want dat wij iedere dag met 1500 mensen bidden en ook direct de informatie krijgen uit de eerste hand, die niet 3 keer gekleurd is door het journaal of weet ik wat. Nee, uit de eerste hand. Onze directeur in Israël heeft zelf 2 zonen die in het leger zitten. Ook een daarvan in zo'n gevechtsunit in de Gazastrook. En er was de laatste 1 week wat pauze. Toen mocht hij en zijn vrouw naar ook die Gazastrook in die army base, in de legerbasis. En ze voelden Gods geest zo aanwezig. Jongens, in een legerbasis, waar je het minst zou verwachten. Daar was Gods geest aan de gang. En weet u, voor de oorlog was misschien 5% van de soldaten die ging bidden. Of gewend was om te bidden. Nu door de situatie heen 95%. God werkt aan het hart van zijn volk. Maar ook aan de kant van de Gazastrook. We bidden dat die Hamas verdreven wordt, zodat de mensen vrij worden en de ware God van de vrijheid mogen leren kennen. En dat gaat gebeuren, mensen. Er staan een aantal profetieën over de Gazastrook, Filistea in de Bijbel, dat God nog een hoop voor hen heeft. En weet u, voor de oorlog, van al die Arabische landen rondom Israël, het land wat het meest open is voor het evangelie, is de Gazastrook. U weet misschien dat het evangelie gaat de wereld rond. Is vanuit Jeruzalem, Klein-Azië, Europa, Amerika. Is inmiddels aan de andere kant. De grootste kerk in Zuid-Korea. Nu is China aan de beurt. 130 miljoen gelovigen. En die wil maar 1 ding. Het evangelie terug naar Jeruzalem. Nu zijn in Iran, of all places, in Iran, zijn 6 miljoen gelovigen. En in de Gazastrook, er zijn velen open voor het evangelie. Dat wanneer die Hamas verdreven is, dan bidden we dat zendelingen er komen, zodat ze het woord mogen horen. En dan gaan die één ding doen, wat wij 2000 jaar vergeten hebben te doen. En dat is Israël tot jaloersheid brengen. Als wij alle zegen via Israël ontvangen hebben, zegt Gods woord dat we hen tot jaloersheid brengen. Als wij weten wie die Messias is, dan mogen we dat toch ook uitdelen aan het volk die ons die Messias heeft gegeven. En juist laten zien dat we hen willen troosten. Nou, ik heb nog één tekst voor u. Ter bemoediging. Een geweldige tekst. Jesaja hoofdstuk 60, waar staat: sta op, word verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. In het plan van God zien we dat niet alleen de wereld in de duisternis is, maar dat het eerder duisterder wordt in de wereld. Maar God heeft zijn volk Israël teruggebracht in het centrum van de belangstelling. In het centrum van de wereld. Zodat Gods licht daarover gaat schijnen. En wij die verbonden zijn met Israël ook in dat licht mogen delen. Mensen, ik ga afsluiten. Dit is ook voor ons een teken. Maar weet u, God kan het allemaal alleen. Maar God wil ons gebruiken in zijn dienst. Als het licht overwint de duisternis, begint God eerst bij ons en in de gemeente, zodat we ook het licht in deze regio mogen zijn. En als we verbonden zijn met de lichtbron, kan het niet anders dan dat dat licht door gaat schijnen. Zullen we daarvoor bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat het openen van uw woord verspreidt licht. En Heer, we hebben zo de inwoning van uw Heilige Geest nodig om te weten hoe laat het is op uw kalender. Heer, en we leven in advent in de verwachting van uw komst. Heer, en dat die eindtijd, ja, het wordt steeds donkerder. Maar over u zal het licht opgaan in de eerste plaats Israël. En als wij verbonden zijn met uw volk, dat ook het licht over ons blijft schijnen. Heer, dat we weten waar onze hoop vandaan komt. Dat Jezus de hoop der wereld. Hij heeft de dood en de duisternis overwonnen. En we leven en geloven in een opgestane Heer die spoedig weerkomt. Heer, dan willen we ook bidden voor speciaal de situatie in de tunnels. Heer, er zijn vandaag allerlei tunnels ontdekt en geshowt aan de wereld. Heer, de Hamas wil niks anders dan ondermijnen en alles in de duisternis. Maar u bent een God van het licht. Dat alles wat in de donkerheid, in de duisternis gedaan is, dat u dat aan het licht brengt. Zodat de wereld ziet dat er hoop is en dat er een God is die het licht heeft gemaakt. Heer, ook Jezus, onze Heer en Heiland, zegt: ik ben het licht der wereld. Vader, dat we bij die lichtbron mogen leven. En ook zelf een licht in deze wereld mogen zijn. Vader, gaat u zo met ons mee. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen.